Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, we willen samen zingen van Psalm 100. En daarvan het eerste en het derde vers. Juich aarde, juich alom de Heer, dien God met blijdschap, geeft hem eer. En ook het derde vers gaat tot zijn poorten in met lof. Wij noemen nu Psalm 100, vers 1 en 3. Doen wij nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van artikel 24 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 24, en wij zingen daarna van Psalm 119, herstel van Psalm 104 en daarvan het 17e vers, Psalm 104 vers 17, nadat wij ons geloof hebben beleden. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Wij geloven dat dit waarachtig geloof in de mens gevrocht zijnde door het gehoor van het woord Gods en de werking van de Heilige Geest hem wederbaart en maakt tot een nieuwe mens en doet hem leven in een nieuw leven en maakt hem vrij van de slavernij der zonde. Daarom is het zo ver vandaar dat dit rechtvaardigmakend geloof de mensen zou doen verkouden in een vroom en heilig leven, dat ze daarentegen zonder dit zelf nimmer meer iets doen zullen uit liefde tot God, maar alleen uit liefde tot zichzelf en uit vrees van verdoemd te worden. Zo is het dan onmogelijk dat dit heilig geloof ledig zij in de mens. Aangezien we niet spreken van een ijdel geloof, maar van zulk een, hetwelk de schrift noemt een geloof dat door de liefde werkt. Dat de mens beweegt om zich te oefenen in de werken die God in zijn woord geboden heeft. Welke werken, als ze voortkomen uit de goede wortel van het geloof, goed en bij God aangenaam zijn. Overmits ze alle door zijn genade geheiligd zijn. Intussen komen ze niet in rekening om ons te rechtvaardigen, want het is door het geloof in Christus dat wij gerechtvaardigd worden, ook eer wij goede werken doen. Anderszins zouden ze niet meer goed kunnen zijn, evenmin als een vrucht des booms goed zijn kan, voordat de boom goed is. Zo doen wij dan goede werken, maar niet om te verdienen, want wat zouden wij verdienen? Ja, wij zijn in God gehouden voor de goede werken die wij doen. En niet hij in ons, aangezien hij het is die in ons werkt, beiden het willen en het werken naar zijn welbehagen. Laat ons dan letten op hetgeen dat er geschreven staat, wanneer gij zult gedaan hebben al hetgeen u bevolen is, zo zegt wij zijn onnutte dienstknechten, want we hebben maar gedaan hetgeen wij schuldig waren te doen. Intussen willen wij niet loochenen dat God de goede werken beloont, maar het is door zijn genade dat hij zijn gaven kroont. Voorts al is het dat wij goede werken doen, zo gronden wij toch onze zaligheid niet daarop, want wij kunnen geen werk doen, of het is besmet door ons vlees en ook strafwaardig, en al konden wij er één voortbrengen, zo is toch de gedachtenis van één zonde genoeg, dat het van God zou verworpen worden. Alzo dan zouden wij altijd in twijfel staan, herwaarts en derwaarts drijvende, zonder enige zekerheid. En onze arme conscientie zouden altijd gekweld worden, indien zij niet steunden op de verdiensten van het lijden en sterven van onze zaligmaker. Amen. De schriftlezing vindt u in het evangelie naar de beschrijving van Johannes, hoofdstuk 15, de versen 1 tot en met 17. Wij noemden u Johannes 15, de versen 1 tot en met 17. Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de landman. Alle rank die in mij geen vrucht draagt, die neemt hij weg. En al wie vrucht draagt, die reinigt hij, opdat ze meer vrucht dragen. Gijlieden zijt nu rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijft in mij en ik in u, gelijkerwijs de rank geen vrucht kan dragen van zichzelf. Zo ze niet in de wijnstok blijft, alzo ook gij niet. Zo gij in mij niet blijft. Ik ben de wijnstok en gij de rank. Die in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt gij niets doen. Zo iemand in mij niet blijft, die is buiten geworpen, gelijkerwijs de rank en is verdord. En men vergadert er zelf en men werpt ze in het vuur en ze worden verbrand. Indien gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven, zo wat gij wilt, zult gij begeren en het zal u geschieden. Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt en gij zult mijn discipel zijn. Gelijkerwijs de Vader mij lief gehad heeft, heb ik u ook lief gehad. Blijft in deze mijn liefde. Indien gij mijn geboden bewaart, zo zult gij in mijn liefde blijven, gelijkerwijs ik de geboden van mijn Vader bewaard heb en blijf in zijn liefde. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u blijven en uw blijdschap vervuld worden. Dit is mijn gebod, dat gij elkander lief hebt, gelijkerwijs ik u lief gehad heb. Niemand heeft meer de liefde dan deze, dat iemand zijn leven zette voor zijn vrienden. Gij zijt mijn vriend, zo gij doet wat ik u gebied. Ik heet u niet meer dienstknechten, want de dienstknecht weet niet wat zijn heer doet, maar ik heb u vrienden genoemd, want al wat ik van mijn Vader gehoord heb, dat heb ik u bekendgemaakt. Gij hebt mij niet uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. En ik heb u gesteld dat gij zult heen gaan en vrucht dragen en dat uw vrucht blijven, opdat zo wat gij van de Vader begeren zult in mijn naam, hij u dat geven. Dit gebied ik u, opdat gij elkander lief hebt. Amen. Hier eindigt de schriftlezing. De tekstwoorden vindt u in dit gedeelte. Johannes 15, de versen 8 tot en met 11. Wij noemden u de versen 8 tot en met 11, waar Jezus tegen zijn discipelen zegt: hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt, en gij zult mijn discipelen zijn. Gelijkerwijs de Vader mij lief gehad heeft, heb ik u ook lief gehad. Blijft in deze mijn liefde. Indien gij mijn geboden bewaart, zo zult gij in mijn liefde blijven, gelijkerwijs ik de geboden van mijn Vader bewaard heb en blijf in zijn liefde. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u blijven en uw blijdschap vervuld worden. Tot zover bidden wij de Heere om zijn zegen. Heere, zonder u kunnen wij niets doen. Geef dat wij dat zullen beseffen. Dat geldt zowel in het spreken als in het luisteren. We hebben de hulp en bijstand van uw geest onmisbaar nodig. Opdat die ons leiden. Zend dan uw licht en uw waarheid. Dat zij ons leiden tot de berg uw heiligheid. Breng ons voor het eerst of opnieuw aan de voet van het kruis. Omdat wij mogen zien op het Lam van God dat de zonden der wereld wegdraagt. En zo volkomen dat een ieder die in u gelooft niet verloren zal gaan, niet verderven, maar eeuwig zal leven. En dat ondanks ons en dankzij u, Heer. We hebben het beleden met de Nederlandse geloofsbelijdenis. Dat we alleen die zekerheid vinden daar waar wij leunen en steunen mogen op de volkomen genoegdoening van de Heer Jezus Christus alleen. Nu ken ik die waarheid zo diep als gewis dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. En Heere, geef dat de prediking van uw evangelie daartoe mag dienen, ook vanavond. Ongetwijfeld zullen er zijn die een baar der zee gelijk zijn, gekweld worden door onzekerheid, ziende op zichzelf geen enkele hoop hebben, en het is verstaanbaar, want wat is er in ons? We gaan toch leren, als we iets van uw genade kennen, dat in ons, dat is in ons vlees, geen goed woont. En daarom is het zo nodig dat we af mogen zien van al het onze en mogen zien op hem die gij daartoe gegeven hebt om gezien te worden. U hebt hem zelf aangewezen. Ziet het Lam van God. En dat is het bevel van de Heere der Heren. En geef ons dan de genade, Heere, van gehoorzaamheid. Om nu inderdaad te zien op hem. Mogen we dan ook uitschilderen vanavond. Mogen we hem preken. Zoals de apostel Paulus van hem getuigd heeft. Niet anders te weten dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Als wij u niet kennen, Heer. Wil ons dan vanavond deze Christus openbaar. De Samaritaanse vrouw ontmoet u. Ongedacht en onverwacht. En u was degene die het initiatief nam. Zo bent u altijd de eerste. Ook vandaag de dag nog. En wat een wonder. Toen zij zei. Dat ze geloofde dat de Messias zou komen. U zei: ik ben het. Die met u spreekt. Het was genoeg. O, wat heeft ze mogen getuigen. Ziet de mens die mij gezegd heeft alles wat ik gedaan heb. Is deze niet de Christus? U wist de zenuw van haar verloren bestaan bloot te leggen. Opdat zij tot u zich ter genezing zou wenden. En ze mocht het met ter daad doen. O, laat het zo vanavond dan voor ons tot een ontmoeting met u komen, Heere. En laat uw kinderen onderwijs ontvangen. Ook als het gaat om de weg van de heiliging van het leven als vrucht van dat wederbarende werk van u in ons hart en in ons leven. Van de genade. Als wij onze rank mogen weten door u zelf in de wijnstok geplant. Opdat wij uit die wijnstok zouden leven. En ons leven vruchten zouden dragen. En uw belofte, wie in mij blijft, die draagt veel vrucht. En dan is de vrucht die wij uit u ontvangen. Uit ons geen vrucht meer in der eeuwigheid. Uw vrucht wordt uit mij gevonden. O Heere, dan doet het onze ook niet meer mee. En we hebben het zo met onszelf getroffen, veelal. Maar het nu alleen van u te verwachten. Welzaligheid. Die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht, die kiest de welgebaande wegen. Laat dat de les zijn die we vanavond mogen leren. Heere, ai maak ons uw wegen door uw woord en geest bekend. Wij bidden het u om Jezus wil in de vergeving van al onze zonden. Amen. Gemeente, u mag uw gave geven. 2 collecten, broeders. Van harte aanbevolen. En wij gaan samen zingen van Psalm 92. De versen 1, 2 en 8. Wij noemen u Psalm 92... Vers 1, laat ons de rustdag wijden met psalmen tot Gods eer. Het tweede vers voegt ons met blijde klanken. En ook het 8e vers, in hun grijze dagen blijft hun vreugd gewis. We noemen die psalm 92 vers 1, 2 en 8. Gemeente, de woorden die de Heer Jezus Christus in ons tekstgedeelte spreekt, zijn afscheidswoorden. Ze zijn gesproken in de zaal waar hij het laatste Pascha met zijn discipelen vierde. De voetwassing uit Johannes 13 is inmiddels achter de rug. De meester heeft zijn dienende liefde nog eens onderstreept toen niemand van zijn discipelen ook maar iets van die dienende liefde jegens elkaar liet blijken. Integendeel, daar was ruzie onder hen. Wie van hen toch wel de meeste was. Liever met vuile voeten aan tafel het avondmaal houden. En dan elkaar de voeten te wassen. Veel ontdekkender nog. Liever met vuile voeten aan tafel. Dan de voeten van de Heer Jezus te wassen. Dat is kennelijk de vrucht geweest van 3 jaar intensief omgaan met de Heer Jezus. Zo dicht bij Jezus. Zo veel bij Jezus. En toch nog zo verdrietig weinig op hem lijken. Jezus heeft ze laten begaan. En inderdaad, het avondmaal werd gevierd met vuile voeten. Pas als het avondmaal gedaan is, zo lezen we in Johannes 13, neemt Jezus zelf de voetwassing ter hand. Al dit onderwijs was aan Judas niet besteed, want die heeft inmiddels de paas al verlaten om zijn meester te verraden. Aan hem is vervuld geworden wat hier in ons teksthoofdstuk staat in vers 6. Zo iemand in mij niet blijft, die is buitengeworpen gelijkerwijs de rank en is verdord en men werpt ze in het vuur en ze worden verbrand. Verschrikkelijke werkelijkheid. Maar die andere discipelen, die er ook niets van maken, laat dat duidelijk zijn met elkaar, blijken dan toch ranken te zijn die in de Heer Jezus blijven. Dat wil zeggen dat zij in ieder geval in geloof en in liefde aan hun meester verbonden zijn. En in dit verband zegt Jezus in vers 1 van ons teksthoofdstuk, al wie vrucht draagt, die reinigt hij, opdat zij meer vrucht dragen. Let op, reinigt hij. Dat wil zeggen dat de hemelse vader als de landman de druiventrossen krent, zoals wij dat noemen. Dat betekent dat reinigen namelijk. Hij haalt de kleine en de slechte druifjes weg om zodoende groter en mooier druiven te krijgen. En de vader die doet dat door de woorden van zijn zoon Jezus Christus. Zo zegt de Heer Jezus het ook. Gij lieden zijt nu rein. Om het woord dat ik tot u gesproken heb. Al de woorden die hij hier tot hen spreekt. Zo vlak voor zijn heen gaan. Betekenen dus een zuivering van hun bestaan. Wat de groei van hun geestelijk leven in de weg kan staan. Dat wordt door de Heer Jezus Christus zelf weggenomen. En hij doet dat heel eenvoudig door de woorden die hij tot hen spreekt. Let er dus op hoe voornaam de woorden van de Heer Jezus zijn. Ze reinigen. Ze nemen weg dat wat een levend geloof in de weg staat. Met maar één doel. Dat ze vruchtbaar zouden zijn. Want, zegt Jezus dan, hierin is de Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt. En dan met een belofte erbij, gemeente. Gij zult mijn discipelen zijn. Gij zult mijn leerlingen zijn. Hij zal er zelf voor zorgen. En dat blijkt ook uit vers 5. En wat een openbaring is dat, als we het zo mogen zien, door Gods genade. Zonder mij kunt gij niets doen. Wat een bevrijdend woord betekent dat dan? Het komt allemaal bij hem vandaan. Voor de volle 100%. Ik moet denken aan het 9e vers van de 10 geboden des Heer. En ik hoop dat er veel zijn vanavond in Kralings en Veer. Voor wie dat ook een bevrijding mag betekenen. Omdat we er zo zelf tussen kunnen zitten. Met ons doen en met ons laten. Maar om het nu te leren uit u geen vrucht meer in der eeuwigheid. Die vrucht die komt ons uit Christus toe. Och, of wij uw gewoon volbrachten. Gena, o hoogste majesteit. Gun door het geloof in Christus krachten. Om die te doen uit dankbaarheid. Dat is het geheim. Zo te luisteren naar deze woorden, zo ook naar vers 12 bijvoorbeeld. Dit is mijn gebod, dat gij elkander lief hebt. Dus elkaar lief hebben. Als vrucht van het blijven in hem. En dat is niet anders dan te betrouwen op zijn woorden. Dat is geloven. En dat is nu de gave die Christus door zijn geest aan zijn kerk schenkt. Ik heb in het gebed iets gezegd over de Samaritaanse vrouw. Daar zie je hoe dat toegaat. En ik hoop dat dat voor velen tot zegen mag zijn. Hij neemt het initiatief voor de volle 100%. Als dan die vrouw had gelegen. Dan zou ze bij wijze van spreken rechtsomkeerd hebben gemaakt. Ze wilde met een Jood niet van doen hebben. En de Jood wilde met een Samaritaanse niet van doen hebben. Zo was het toch. Maar van hemelswegen moest Jezus door Samaria gaan. En moest hij deze vrouw ontmoeten. Dat was nou zijn spijs om daarin te doen. De wil van de Vader. En dan zegt hij ook tegen haar, indien gij wist met wie je te doen had, dan zou je dat water, dat levende water van mij begeerd hebben. Maar, en dan voert het natuurlijk te ver om daarover te spreken, dat doen we ook niet. Maar één ding, hij openbaart zich aan de Jacobsbron, aan deze vrouw, als zij spreekt over de Messias. Kennelijk was in dat Samaritaanse godsdienstige leven toch nog de boodschap van de komende Messias belangrijk. Want dat zegt ze ook. Ik weet dat de Messias komen zal. En die zal het ons verkondigen. Gedachtigende woorden van Deuteronomium 18. En dan zegt hij, ik ben het die met u spreekt. En dan moet je kijken wat er dan gebeurt. Als zij als rank in die wijnstok van Christus wordt geplant. En dat gebeurt er aan de Jacobsbron. O, dan vloeit haar mond zomaar over tot Gods eer, gelijk een bron zich uitstort op de velden. Dan gaat ze naar Sichar en dan getuigt ze. Ziet de mens die mij gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb, is deze niet de Christus. Hier staat dat Jezus tegen zijn discipelen zegt, ik heb u gesteld dat gij zult heen gaan en vrucht dragen, dat die vrucht blijven. Zie je dat nou? Dat het volkomen bij hem vandaan komt. Dat zie je bij die vrouw. Dat zie je ook bij deze discipelen. Gesteld tot het dragen van vruchten. En dat die vrucht blijven. Gesteld te zijn daartoe wil zeggen, ik heb je er speciaal voor bestemd. Om het Bijbels te zeggen, ze zijn ertoe uitverkoren. Dat zegt Jezus ook in vers 16. Kijk, dan valt alles op zijn plek, hè. Gij hebt mij niet uitverkoren. Maar ik heb u uitverkoren. En laat het dan ook staan in de context waarin het staat.
uitverkiezing niet als een koud dogmatisch leerstuk. Nee, het gaat bij de uitverkiezing altijd over liefde. Over eeuwige zondaarsliefde. Daar gaat het toch om. En liefde laat zich toch niet koud en afstandelijk beredeneren. Dat kan niet. Liefde laat zich altijd in warmte en in gemeenschap beleven. Wat een boodschap, hè? Met name deze liefde, de liefde tot God en de liefde tot de naaste, die alleen door het geloof gekend en beleefd wordt. Want het geloof is door de, nou vul het maar in, liefde werkende. En het is vanwege deze bijzondere liefdesband die Jezus zelf tot zijn discipelen heeft, dat hij dit gebod aan zijn discipelen geeft, als vrucht van zijn liefde tot hen. Uitverkoren in de naam van de Heere Jezus Christus, om vruchtbaar te zijn. Uitverkoren in Christus, om lief te hebben. Zo alleen kan het ook. Zo alleen werkt het ook. Hij gebiedt die onderlinge liefde, vanwege zijn liefde tot hem. Tot hen. En dat blijkt dan een liefde te zijn, gemeente, die Jezus deelt met zijn hemelse Vader. Kijk eens in vers 9. Gelijkerwijs de Vader mij lief gehad heeft, heb ik u ook lief gehad. Blijft in deze mijn liefde. Dat moet je nou eens op je in laten werken. Dat zijn van die teksten, gemeente. Ach, we hebben ze al zoveel gelezen. Maar dit staat er echt. Gelijkerwijs de Vader mij lief gehad heeft. Alzo heb ik u lief gehad. Blijft in die liefde. Het is toch wat dat de Heer Jezus aan zijn discipelen, om die liefde te openbaren, om ze dat te doen gevoelen, als het ware het hart van de hemelse Vader blootlegt, als het gaat om Vaders liefde tot zijn Zoon, maar ook zijn eigen hart open. Want het is de liefde des Vaders en de liefde des Zoons. Gelijkerwijs mij de Vader heeft lief gehad, alzo heb ik u lief gehad. Zo wordt dus door Jezus dat grote geheimnis van die goddelijke liefde onthuld. Dat berust op openbaring, gemeente. Het heilgeheim, zegt Psalm 25, wordt aan zijn vrienden. En dat is hier wel heel toepasselijk, want hij noemt ze hier ook vrienden. Het heilgeheim wordt aan zijn vrienden, naar zijn vrij verbond getoond. De liefde Gods berust op openbaring. Dat is het eigen werk van de Heilige Geest. Zij wordt getoond. Hoe dan? Wel heel in het bijzonder in de persoon van de Heer Jezus Christus. Want de liefde Gods is in hem geopenbaard. Zo heeft Jezus toch ook gezegd in de nacht tegen Nicodemus. Zo lief, zegt hij, heeft God de wereld gehad dat hij zijn enig geboren zoon, en daar heeft hij het over zichzelf, gegeven heeft, overgegeven heeft. En we weten wat dat betekent. De gevende liefde tot het kruis toe. Zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij dat gedaan heeft. Waarom? Waartoe? Opdat, een doelaangevende zin. Opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, niet ten onder zou gaan. niet verloren zou gaan, maar eeuwig zou leven. Calvijn zegt het zo prachtig. Wie zonder deze middelaar een weg zoekt om door God geliefd te worden, brengt zichzelf in een doolhof waarin hij weg nog steg zal vinden. Calvijn zegt, wij moeten dus het oog op Christus gericht houden, in wie wij het onderpand van de goddelijke liefde geopenbaard vinden. Want in hem is Gods liefde geheel en al uitgestort geworden. Opdat deze liefde uit hem in al zijn leden zou afvloeien. Want, zegt Calvijn er dan nog bij, we moeten letten op het doel van die liefde. Namelijk dat God zondaren kan liefhebben. Dat stond God nou voor ogen, gemeente. In de gave van zijn zoon. Dat hij zulke ellendelingen als u en ik zijn zou kunnen liefhebben. Buiten dat offer is het ten eenenmale onbestaanbaar. Dan is er alleen toorn voor u en mij. Omdat wij de liefde Gods versmaad hebben tot in het diepst van ons bestaan. Afkerige, vijandige mensen geworden zijn. Als dat nu met mij ligt, zal er nooit een vraag naar de Heer en naar zijn sterkte komen. En nu is het zo ernstig, gemeente, dat in onze gereformeerde gezindte dat als excuus gebruikt wordt om in het ongeloof te volharden. Ja, maar een mens dit. Ja, maar een mens dat. O, wat zou het nou toch groot zijn, als dat vanavond niet meer zou kunnen. Geconfronteerd te worden met de geopenbaarde liefde Gods in Christus Jezus. Want zo alleen komt er oog voor de liefde van God jegens zondaar. Daartoe laat hij Christus spreken. Daartoe laten wij Calvijn vanavond zeggen, zoveel honderden jaren nadat die man is overleden, dat wie zonder deze middelaar een weg zoekt om door God geliefd te worden, verdwaalt in de doolhof van zijn eigen verloren bestaan. En vandaar dat we nu preken, opdat die weg die God zelf in de zoon van zijn eeuwige liefde heeft geopend, ook door u en mij gezien zal worden en bewandeld. Want Jezus zegt, niemand komt tot de Vader dan door mij. Ik ben de weg. Een andere weg is er niet. Dan lopen we de dood tegemoet, gemeente. U, jij en ik. De vaderlijke liefde Gods is in Christus als een spiegel. Zo alleen kunnen we Gods liefde ontwaren. Nou, ik las ergens, Christus deelt in Gods liefde niet slechts op zichzelf, want hij is het voorwerp van de vaderlijke liefde, om zijn zelfswil, want Het is de geliefde zoon in wie hij al zijn welbehaag hebt. Dat mag iedereen, denk ik vanavond ook wel, verstaan dat dat zo is. Maar hij deelt ook in die liefde. Om vijanden met God te verbinden. Nou, dat doet je duizelen. O God. En dat ik dat nou mag horen. Ik moest vanmiddag mijn kleinkinderen in Den Bosch brengen. En ik moest in het centrum zijn. En ik liep daar met die twee kinderen en mijn vrouw. En ineens staan wij op de kermis. En dan zie je daar, nou, ik overdrijf niet als ik zeg, tienduizenden mensen. En dan zie je hoe al die mensen daar als mieren op die ijdelheidskermis, want daar moest ik natuurlijk aan denken, op die ijdelheidskermis verkeren. En dan denk ik, nou is er geen sterveling die iets van die liefde Gods mag kennen. Want die zou er geen minuut uithouden. En dan denk je, oh God, dat ik dat nou mag verstaan. Wie ben ik dan? Want ik ben geen draad beter. Helemaal niks beter. En nochtans heeft God zijn liefde geopenbaard. Kijk, dan krijgt uitverkoren te zijn zo'n totaal andere vulling. Als dat voor veel mensen als een koude dogmatische redenering wordt vertolkt. Nee, Heere, waarom? Was het op mij gebeurd? Dat kan alleen maar vanuit God te verklaren zijn. Hij heeft mij uitverkoren. Zoals hij dat hier zegt. En dan niet een verkiezing op zichzelf. Nee, een verkiezing om vruchtbaar te zijn. Dat kom je hier heel nadrukkelijk tegen in dat 16e vers. En dat moeten we ook echt meenemen vanavond, hoor. Gij hebt mij niet uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren en ik heb u gesteld. Dat is één adem, hè. En ik heb u gesteld dat gij zult heen gaan en vrucht dragen. Je ziet toch wel dat die verkiezing niet geïsoleerd wordt. Het is een verkiezing tot uitverkoren, staat er in de Efezebrief, in Christus Jezus. Allereerst tot verheerlijking van God. En hoe wordt God verheerlijkt? Als wij vruchtbaar mogen zijn. Als wij uit zijn Zoon Jezus Christus mogen leven. Als wij begeren om zijn beeld te vertonen. En dat vanwege de liefde. Die liefde is zo volstrekt onbegrijpelijk. Omdat het een liefde is die vijanden geldt. Voor een vriend zal iemand mogelijk nog bestaande sterven. Doch Christus is voor ons gestorven toen wij nog vijanden waren. Onbegrijpelijk wonder.
Ik kan nooit meer om mijn doopvont heen gemeen. Omdat juist ook bij dat doopvont altijd erop gewezen wordt dat wij kinderen der storens zijn. Zo is het met ons gesteld, dat laat dat doopwater ook zien, want het wijst namelijk de onreinheid onze zielen aan. En dat we in het Rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en de besprenging met het water. Ziet de mens die mij gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb. Dat gebeurde hier algemeen, in zonde ontvangen en geboren. En daarom aan allerhande ongerechtigheid, ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen. Maar dan zegt ze ook, is deze niet de Christus? En datzelfde predikt ons ook. Datzelfde water dat de onreinheid onze zielen aanwijst. Dat het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt. Van alle zonden. Het geeft aan dat God midden in die nood en dood waarin wij onszelf gestort hebben, ingrijpt. En dat niet omdat wij al een beetje vriendelijk voor de Heer geworden zijn. Nee, helemaal niet, want we weten niet eens dat we bestaan. En dan al zo kennelijk die bemoeienis van Gods wegen met u en met mij. En daarom geloof ik dat ieder kind van de Heer, die wederom geboren werd tot een levende hoop, absoluut zijn doop mag leren verstaan. En dat onbegrijpelijke wonder van dat omzien van God naar u, naar jou en naar mij. Juist daarin gaat aanbidden en bewonderen. Het geeft dat eenzijdige karakter zo heerlijk aan. Eenzijdig en tegelijkertijd zo voluit gemeenschappelijk. Want juist omdat we tot de gemeente behoren, behoren we gedoopt te wezen. Het is een persoonlijke zaak. En tegelijkertijd is het een zaak van gemeenschap. Gemeenschap met God en gemeenschap met elkaar. Daarom staat er hier ook, dit gebied ik u, opdat ge elkaar lief hebt. Nou, en daar hadden ze hier nou totaal niks van gebrouwen, gemeente. Totaal helemaal niks. Ruzie maken. Dit gebeurt op donderdagavond, hè, voor de Goede Vrijdag. Hou je dat goed in de gaten? Over 24 uur is Jezus er niet meer. Is hij begraven. En dan zijn kerk zo te moeten bezig zien. En misschien herken je jezelf er wel eens. Dat je ook zo diep moet schamen. Wie je bent voor God. En wie je bent voor je naaste. Dat hopeloze, vruchteloze bestaan. Maar kijk nou eens hoe de Heer het hier zelf voor dit gezelschap opneemt. Hij presenteert zich als de ware wijnstok. Kijk, daar is geen gram verkeerd aan gemeend. Dat is nou die wijnstok. Waar al dat leven, uit ontspruit. Begrijp je nu dat Calvijn zegt als je buiten Christus probeert te zoeken? Naar een leven met God dat het eeuwig onmogelijk is. Hij is de ware wijnstok. En dan zegt hij erbij, en mijn vader is de landman. En gij zijt de rank. Dat zegt hij hier tegen die discipelen. Ondanks alles. En dan zegt hij ook, zonder mij kun je niks. Dat is nou evangeliebediening. Het komt uit hem. En dan hoop ik, gemeente, dat dit woord ons hart zal overwinnen. Want het geloof is uit het gehoor. En het gehoor uit het gepredikte woord van God. Dit heb u toch ook wel meegekregen, denk ik. Dat wanneer de Heere gaat werken in ons hart en leven, de oorzaak ligt in Gods eenzijdige zondagsliefde. Maar dat op hetzelfde moment als de liefde Gods wordt uitgestort, op hetzelfde moment en de liefde tot God aanwezig is. Want je moet maar eens gaan kijken, je leven wordt direct aan hem gegeven. Met vallen en opstaan, ik weet het wel. Maar nochtans is dat het dragende principe. Nee, mijn leven, laat het Heere toegewijd zijn aan uw eer. Zalig, als dat harde zondags hart smelt. En dat doet het, omdat het liefde is tegenover vijandschap. En dat wordt nu veranderd. Wij hebben hem lief. Omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Gelijkerwijs mij de Vader lief gehad heeft, heb ik u ook lief gehad. Dan komen we weer terug. De tijd die hier staat in het Grieks duidt erop dat dat een voortdurende liefde is. Hij heeft zijn zoon lief gehad en hij heeft hem nog steeds lief. En diezelfde liefde die er is en die voortduurt in de Vader met het oog op de Zoon. Diezelfde liefde is er in Jezus en die duurt voort met het oog op zijn lievelingen. Met het oog op zijn discipelen. Met het oog op, zoals hier genoemd worden, zijn uitverkorenen en zijn vrienden. Prachtig om dat te zien, dat hij ze discipelen noemt, dat hij ze vrienden noemt en dat hij ze uitverkorenen noemt. En laat dit nou eens de kinderen van de Heer in Kralingse Veer troosten. De kleintjes en de grote. Prachtig hè, dat de Heer zo'n gezelschap gewoon presenteert. Heere, die stelt zijn kerk niet mooier voor als ze is. Ik weet nog van vroeger dat er mensen waren die stukjes uit de Bijbel oversloegen. Dat vonden ze toch al te gortig om dat te lezen. Moet je eens over nadenken. God heeft ons in zijn woord gegeven alles wat nodig is tot zaligheid. En dat wij dan zelfs nog gaan selecteren. Zeg nou, dat kan er niet meer mee door eigenlijk. Kun je met goed fatsoen niet lezen. Maar je ziet het, hoe God op geen enkele wijze probeert om de misstanden in zijn kerk en onder zijn volk mede te delen. Aan de schriften toe te betrouwen, zodat ze eeuwenlang vast staan. Want dat woord is vast en onverbroken. En dan moet je zien. Heer Jezus, u kunt zich toch wel een betere afscheid voorstellen. Als men discipelen die ruzie gaan zitten maken op de laatste avond van uw leven. En met die kerk maakt die sier gemeente. En nu zijn er misschien bij. Die zeggen, o Heer, zou het dan ook voor mij nog kunnen? En dan mag ik u zeggen, ja. Om Jezus wil. Alleen omwille van Hem. En probeer nou ook niet meer met iets van jezelf te komen. Wat het dan ook is. Maar inderdaad, als een schuldige zondaar, want we hebben toch niks van u of van jou overeind laten staan, ook van mezelf niet gemeen. Maar om het nu geheel en al om op Christus en zijn gerechtigheid te wagen. En daar zul je nou nooit bedrogen mee uitkomen. Want hij is het door de Vader toebestemd. Om gezien te worden. Door de zondaar. Door hen die gebeten zijn. Die aan het gif van de zonde. Zijn prijsgegeven. En om zullen komen. Onherroepelijk. Tenzij. Want dat heeft Jezus ook gezegd. Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft. Al ze moeten zonders mensen verhoogd worden. Nou, dat gaat hier gebeuren. De volgende dag hangt hij aan het vloekhouterschap. Wordt hij verhoogd, zoals hij zelf 3 jaar tevoren tegen Nicodemus heeft gezegd. En dan gaat God al die zonden van u en van mij op zijn eigen lieve zoon afwentelen. Het kind van de rekening wordt. Letterlijk. God rekent met hem af. Wat u en ik hebben misdaan. En dan wordt Gods toorn. De volle toorn van God over de zon. Uitgestort. Op zijn eigen lieve zoon. Opdat wij Gods liefde in deze gave zouden bewonderen en aanbidden. Eer God de zonde ongestraft liet blijven, heeft hij deze bezocht aan zijn lieve zoon. En dan zegt God, bij monden van Christus, blijf dan in deze mijn liefde. Let erop, hè. Dat er staat niet, blijf in deze jullie liefde. Nee, blijf in deze mijn liefde. Dat is diezelfde liefde die er is tussen de Vader en de Zoon. Tussen de Zoon en de Vader. Dat is de liefde die zijn oorsprong ontleent aan de eeuwige liefde Gods des Vaders. Die geopenbaard wordt in de Zoon, eenvoudigweg in de woorden die hij spreekt. Het gebod van de liefde, om in zijn liefde te blijven. Want daar gaat het hier over. En zodoende kan het ook. En zodoende mag het ook. En zodoende gebeurt het ook. Het is vanwege die liefde dat er in die liefde van Christus een blijven komt en een blijven is. Heer Jezus geeft ook direct aan hoe dat toegaat. Hij laat ons daar niet in het ongewisse over, want hij zegt, indien gij mijn geboden bewaart, blijft in mijn liefde. Zoals ik de geboden van mijn vader bewaard heb en blijf in die liefde. Dus als het gaat over het houden van Gods geboden, dan grijpt Jezus heel concreet naar, zeg maar, in zijn Joodse verhaal, de Torah. De geboden van de vader. Want die Torah, die verwijst precies wat die liefde behelst. En wat die liefde bedoelt. Jezus heeft het ook heel kort samengevat. God lief te hebben boven alles. En daarnaast als jezelf. Paulus zegt, de liefde is de vervulling van de ganse wet. Een liefhebben dus als een daad. Zo presenteert Christus dat. Wij zeggen dat ook. Liefde moet blijken. Kijk, liefde moet de... Moet niet bij woorden blijven. Nee. Liefde blijkt. En dat is nou precies wat God voor ogen staat. Wanneer je mij lief hebt, zegt hij. Dan zul je in mijn geboden blijven. En dan, zoals de Heer Jezus die geboden bewaart. En in die geboden blijft. Dus de relatie van de vader of van de zoon tot de vader staat hier model voor de relatie tussen Jezus en zijn kerk, zijn discipel in dit geval. Moet je opletten dat Jezus dus op dat plan die relatie tilt. En vergeet dan niet hoe het net nog was. Hè? Liefdeloosheid tot en met. En nochtans.
Ja. Hij heeft ze lief gehad inderdaad tot het einde toe. En gemeente, daar moeten wij het ook van hebben. Zijn liefde. En we mogen u verkondigen dat zijn liefde nimmer meer vergaat. En dat mag de dragende kracht zijn van ieder kind des Heer.
Hij heeft tot mij gezegd, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En ik hoor het mijn moeder nog zeggen, eeuwig jongen is eeuwig. Daar is geen schaduw van omkeer. Het ligt zo vast. Kijk, bij ons kan liefde verkillen, maar bij hem niet en nooit. Zijn liefde is altijd hetzelfde. Ook dan, wanneer wij in liefdeloosheid ruzie maken. Het is onbegrijpelijk, maar nochtans is het wel zo. Maar niet om het zo te houden, hè, dat... Laat de Heer Jezus hier bij zijn afscheidsrede toch ook zo duidelijk merken. Wat komt hij hier ook openbaar in het houden van de geboden des vaders. Dat hij nou die discipelen niet daarmee bezig laat. Maar dat hij ze laat horen dat hij de wijnstok is en dat zij de ranken zijn. En dat ze zonder hem niets kunnen doen. En dat ze vrucht dragen vanwege hem en door hem en uit hem en tot hem. Ja, dat ze ertoe uitverkoren zijn. Dat ze ertoe gesteld zijn om vruchtbaar te zijn. Nou, zo doet de Heer Jezus. Hij is er voor de Vader. En hij is er voor zijn kerk. Zie ik, kom, o God, om uw wil te doen.
mijn ziel u opgedragen, wil u alleen behagen. En dan ook, de Zoon des Mens is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. En dat wordt hier dan, op de avond van zijn afscheid, nog eens zo kennelijk geopenbaard. Dan zit hij daar aan de voeten van zijn discipelen om ze de voeten te wassen. En dan durft Petrus het nog te besteken om te zeggen: nee, dat gebeurt niet en nooit. En dan zegt Jezus: luister, als ik jouw voeten niet was, dan heb jij geen deel aan mij. Heere, dan maar helemaal. Wat een liefde had hij toch tot de Heer Jezus. En dat komt dan ook openbaar. Nou zeg het dan toch tegen hem. Heere, dan helemaal alsjeblieft. Nee, dan zegt hij, die voeten, dat is genoeg. Die paar druppeltjes water zijn genoeg. Dan zijt ge geheel rein. Want hier is die fontein tegen de zonden, tegen de onreinheid geopend. Wat een liefde, ja, dat zegt hij ook. Niemand heeft meer liefde dan deze, dat iemand zijn leven zette voor zijn vrienden. Moet je nou niet onmiddellijk daar iets in zien wat in tegenspraak zou zijn dat hij zijn liefde heeft gegeven voor vijanden. Want u moet het gewoon laten staan in het verband. Het is zo prachtig dat hij hier zegt: ik noem jullie geen knechten meer, maar ik noem je vrienden. Terwijl hij zelf is een knecht. Die voeten heeft gewassen, want het woord slaaf, daar gaat het hier om natuurlijk. Nou, dat wilde hij. Maar dat was nog niks bij wat hij zou doen. Hij zou zijn leven voor ze gaan geven. Zijn bloed. Alles. En daarin gaf de vader ook alles, gemeente. Hè? Bedenk dat. Hè? De vader gaf zijn kind. En het kind gaf zijn leven. Dat is nou het welbehagen geweest. Wat een blijdschap, nietwaar. De hele hemel stond te zingen, hoor, toen God zijn kind in de kribbe neerlegde. Bedenk dat. Het is een feestgedruis geweest. Ere zij God in de hoogste hemel, vrede op aarde, in de mensen welbehagen. Een menigte van hemelse heerlevens prijzende God. Nou, deze dingen, zegt Jezus, dan heb ik u gezegd, opdat mijn blijdschap in u zij en uw blijdschap vervuld wordt. Deze dingen. Welke dingen zijn dat? Nou, dat zijn de dingen die we vanavond gehoord hebben. De dingen van de liefde des vaders en de dingen van de liefde des zoons. Deze dingen heb ik u gezegd om er blij mee te zijn. Opdat mijn blijdschap in u zij. Kijk. Blijdschap van het geloof. Het is vaak zo ver te zoeken. Maar Jezus spreekt over zijn blijdschap, hè? Let op. En over de vervulling van de blijdschap van zijn discipelen. In één en dezelfde tekst. Wat maakt nou de blijdschap van de Heer Jezus uit? Nou, dat mag duidelijk zijn. Dat heerlijke besef. Gelovig besef. Van de Vader geliefd te zijn. En dat zijn hemelse Vader door hem, zondaar in die liefde, wil laten delen. Dat is zijn blijdschap geweest. Zo heeft hij ook naar die discipelen gekeken.
O hemelse Vader, omdat ik mijn leven af ga leggen voor hen, zullen zij eeuwig leven. Zullen ze eeuwig met u en met mij mogen verkeren. Zullen ze zitten in mijn troon. Dat maakt dus een blijdschap uit. Om de vreugde die hem was voorgesteld. Het kruis heeft verdragen en de schande bracht. Hij zag op de vergelding van het loon en daarom was hij zo blij. Dat stond hem te wachten. En mijn lieve mens, als je nou weet dat je zelf het voorwerp mag zijn van die liefde. Dan kun je het niet begrijpen. Dat is nou zijn vreugde. Ik moet u eerlijk zeggen, ik heb deze preek heb ik gewoon 2 weken weggelegd. Ik wist er geen raad mee. Waarom? Omdat ik bij mezelf ook zo weinig blijdschap zag. Dan zeg ik, heer, hoe moet ik nou over die blijdschap preken? Ik weet er zelf niks van. En weet je wat er toen gebeurde? Toen gaf God goede gedachten. Van hem en van zijn zoon. En daar kwam een blijdschap in mijn ziel. Toen ging ik het ook begrijpen. Ik denk, heer, het is uw blijdschap, dat wil in de eerste plaats zeggen. Dat u de blijdschap zelf geeft. Het komt bij u vandaan. Nou, maar daar staat het hele hoofdstuk vol. Ja, vol van dat het allemaal bij hem vandaan komt. Zonder mij kunt u niets doen. Je kunt dus ook niet blij zijn zonder hem, weet je. Die optochtelijke blijdschap, dat is natuurlijk ook niks. Je moet blij zijn. Ja, hij zegt nee, je mag van de Heer ook bedroefd zijn. En je mag van de Heer bedrukt zijn. Daar staat de hele Bijbel vol van. Het is geen moeten blij zijn. Maar als je blij bent, probeer dan maar eens bedroefd te zijn. Dat gaat ook niet. Opdat mijn blijdschap in u blijft. Dat is dus van hem afkomstig. Tussen het eerste. En ten tweede. Is het de blijdschap. Over het heilswerk. Van Christus Jezus. Want daar verblijdt hij zich in. Dat hij zondaren zalig maakt. In de weg van recht. Want hij zal er zelf aan ter onder gaan. Om mij. Want dat zegt het gelovige kind des Heren. Dat leven te geven. Ik, Heere, die al mijn blijdschap in u vindt. Natuurlijk. Dat is dan de vrucht van dat heilswerk. Blijdschap. Verheugd in God. Naar waarde nooit te danken. Dat staat in het licht van de vergeving van zonde gemeen. In het zien op Jezus. Want dan ziet God geen zonden in Jacob. En geen overtreding in Israël. Nou, dan, ja, dan is daar ook die vrucht van de blijdschap. Dat staat ook in de gelaten brief, nietwaar? Vrucht des geestes is liefde, blijdschap. Precies zoals het hier ons vanuit het evangelie naar de beschrijving van Johannes geleerd wordt. En dan ook vrede en klankmoedigheid. En dan zegt hij ook zo mooi, deze dingen heb ik tot u gesproken. Met andere woorden, jullie weten ervan en dat is nou ook vanavond zo. Jullie weten ervan in Kralingseveer. Je kunt nooit meer zeggen, heren, we hebben daar nooit van gehoord, van uw blijdschap. En vanuit die blijdschap, opdat u mijn blijdschap in u blijven en uw blijdschap. Vervuld wordt. Dat wil dus zeggen. Steeds voller worden. Weet je wat Calvijn dan zo mooi zegt? Zo vaak dus. De vaderlijke liefde Gods wordt verkondigd. Laat ons dan bedenken dat ons stof tot ware blijdschap gegeven wordt. Opdat wij een gerust geweten van onze zaligheid mogen hebben. Prachtig. Dat eenvoudige reformatorische geluid. Ben je daar nou blij mee? Zeg je, Heere, dat geeft nou geest en leven in mijn hart. De blijdschap in God, die vervuld wordt in de liefde tot God. En ook in de liefde tot de naast. Als vrucht van dat heerlijke heilswerk van Christus. Calvijn die zegt zelfs, in zijn vertaling, opdat uw blijdschap volkomen zij. Hebben dan gelovigen geen droefheid meer? Ik heb u toch al gezegd, we mogen blij zijn, maar we mogen ook bedroefd zijn. En we mogen bedrukt zijn. Er zijn toch zoveel omstandigheden in het leven waardoor we bedroefd zijn. Als je weduwe wordt of weduwe na. Als een kindje van je ontnomen wordt. Of als je misschien nooit geen kinderen hebt gekregen. Dan kun je er ook bedroefd om zijn, nietwaar? Maar dat mag allemaal. Gelukkig. Bedroefd zijn over je zonde. Het zou toch erg zijn als dat niet gevonden werd. Droefheid naar God die een onberouwelijke bekering werkt tot de zaligheid. Droefheid over de verdeeldheid onder Gods kinderen. Verdeeldheid in de kerk. Dat is toch vreselijk. Verdeeldheid in je gezin. Calvijn zegt dan. De blijdschap in de Heer. Is zo groot. Dat ze niet teniet gedaan kan worden. Door welke angst, droefheid of smart dan ook. Want wie het gegeven is in Christus te roemen, zullen nog door het leven, nog door de dood, of enige ellende verhinderd worden, om alle droefheid vrijmoedig onder de ogen te zien. Daarom, hoe zalig is het volk dat dit geklank kent. Dan moet je maar eens goed luisteren. Hoe zalig is het volk. En nou de preek gewoon de revue laten passeren. Hoe zalig is het volk. Dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, Heere, in het licht. Van het goddelijk aanschijn voort. Zij zullen in uw naam. Zich al de dag verblijden. Uw goedheid straalt hun toe. Uw macht schraagt hen in het lijden. Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen. En nou zien we op het lam, maar uw gerechtigheid. En naar uw woord verhoog. Zalig zijn zij die deze woorden horen en ze bewaren. Amen. Zingen wij Psalm 89, het zevende vers. Psalm 89, vers 7. Laat ons danken en bidden. Heere, wat een schatten hebt u ons vanavond toebetrouwd. We mochten uw laatste woorden horen, o Heer Jezus. Wat een zorg voor uw kerk. En als we dan zien hoe uw kerk zich misdraagt, ook op de laatste avond van uw leven, dan wordt het des te onbegrijpelijker. En Heer, geef dat we nu niet voor een ander hebben geluisterd vanavond, maar met het oog op onszelf. En dan blijft er van ons niets over. Dan is alle roem als mensenkant een eenmaal uitgesloten. Maar wie nu iets van deze genade mag kennen, die zal roemen in vrije gunst alleen, die eeuwig u bewoog. En die vrije gunst is in de Heere Jezus Christus geopenbaard, op onafvolgbare wijze. Heere Jezus, u hebt het ons ook vanavond gezegd. Ik ben het, die met u spreek. U hebt met ons gesproken. Ik heb u van deze dingen gesproken. Het staat er letterlijk. En u hebt er met ons over gesproken. En nu is het volk zalig dat dit geklank kent. Heere Jezus, gij zone Davids, ontferm u ons. O, dat we met die beden naar huis mogen gaan. En wie hem aanroept in de nood, vindt zijn gunst oneindig groot. Heere, uit ons geen vrucht in der eeuwigheid, maar uw vrucht wordt uit mij gevonden. Dank voor dit woord. Vergeef het tekort, Heere, dat erin was. We gevoelen dat ook zo. In spreken en luisteren. Maar mogen we gehoor geven aan dit woord. Vervul onze hart met uw genade. Om Jezus wil in de vergeving van al onze zonden. Amen. Onze slotzang, gemeente, is Psalm 105, vers 2. Juicht elk om strijd met blijde galmen. Wij noemen die Psalm 105, vers 2. gemeente gaat heen in vrede onder de zegen van de Heere, de genade van onze Heere, Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes, zij en blijven met u allen. Amen.